Goedemorgen allemaal. Oh, draai hem gelijk los. Jullie zitten wel heel erg verspreid allemaal. Ik heb de neiging om jullie allemaal bij elkaar te zetten, maar ik zal mijn ogen laten heen en weer laten gaan. De hoogte, de breedte. Even kort misschien wat over mezelf voordat we Gods woord induiken. Nou, mijn naam is al genoemd, ik ben Marcus. Ik ben getrouwd met Alja. We hebben 2 kinderen en wonen in Apeldoorn. Onze zoon Levi is net 17 geworden en onze dochter wordt over een paar weken 10. We wonen, ja, mensen vragen zich waar kom je vandaan? Nou, niet per se uit Apeldoorn. Ik ben geboren in Oldebroek, niet zo heel ver hier vandaan. Vandaar dat de naam Spronk ook wel te verklaren is. Ik zag trouwens dat Herman hier ook nog wel eens voor gaat, Herman Spronk. Om straks de vragen die misschien hierna dan komen na de dienst. Ja, dat is familie. Herman is een achterneef van mij. Maar ik spreek hem niet zoveel, want de Spronkfamilie is best wel groot. Dus als mensen vragen, waar kom je vandaan? Nou ja, dus geboren in Oldebroek. Maar mijn moeder komt uit Schotland, uit Edinburgh. En mijn ouders die hebben elkaar ontmoet in Glasgow, in Schotland. Op Mission Training College van de WEC. En zij hebben ook wat omzwervingen gehad, maar hebben 10 jaar lang in Tjaad in Afrika gediend met de WEC. Dus daar zijn de eerste 8 jaren van mijn leven geweest. En daarna nog op wat andere plaatsen gewoond. Mijn vrouw en ik en kinderen hebben in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt met operatie mobilisatie. Daar hebben we ook een tijd gewoond. Ik ben van beroep verpleegkundige. Ik heb in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Ik heb in een hospice gewerkt. En vandaag, nou ja, nu werk ik voor OMF. Ik ben een collega van Annemieke. Sinds september vorig jaar, dus op de dag af een jaar bij OMF in dienst. Maar, en dan gaat het over zendingen. Denkt u misschien vandaag, oh, dan komt er echt een zendingspreker. Ga ik u allemaal vragen om naar China of zo te gaan? Nou, niet allemaal, maar misschien wel een paar. Dat zou heel fijn zijn als er een aantal van u een roeping ervaren om naar de minst bereikte te gaan. Dan tegelijkertijd wil ik erbij zeggen, ja, die zijn ook hier in Nederland. En zending is niet alleen maar ver weg. Zending als God zegt, zoals Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dan is dat daar waar hij jou, u, mij stelt. En dat kan zijn in welk beroep u dan ook maar doet. Of als je op school zit, of in je buurt. Je bent daar geplaatst door God. Als een gezonde, als een gezant van hem. Om te getuigen, om te laten zien en te vertellen over wie hij is. Dus dat is, en ik, in de jaren heen zeggen mensen, oh, je hebt echt een zendingsleven, je hebt een zendingshart. En ik heb ontdekt in mijn leven dat dat niet mijn grootste hart is. Uiteraard gaat mijn hart uit, mijn passie uit naar Jezus. Maar nog meer dan een zendingshart heb ik een hart voor discipelschap. Omdat ik geloof dat wanneer wij Jezus volgen, als wij zijn discipelen zijn, dan is zending, dan is evangelisatie, dan is dat getuigen van hem een logisch onderdeel van het zijn van een discipel. Ik wil vanochtend gaan kijken, wat betekent dat, het leven van een discipel, hoe ziet dat eruit? En dat wil ik doen aan de hand van Matteüs 14. Wel bekend verhaal dat Jezus over het water loopt en Petrus ook, in ieder geval eventjes. En ik weet niet hoe uw leven is, maar mijn leven is verre van gladjes. In mijn leven, en ik verwacht, dat is mijn ervaring, in de meeste levens is het soms chaotisch. Is het soms verwarrend? Is het soms moeilijk? Of zwaar? En natuurlijk zit het ook vol met blijdschap en mooie dingen. Ik weet niet hoe u hier zit. Misschien zit u wel met twijfel of met grote vragen. Misschien worstelt u wel met God of heeft u relationele issues. Dat weet ik niet, maar ik hoop vanochtend dat als we naar deze tekst gaan kijken en we gaan nadenken ook hoe ziet dat leven van een discipel er dan uit, een volgeling van Jezus, hoe wordt dat vormgegeven, dan hoop ik dat vanochtend u bemoedigd wordt, dat u aangezet wordt en dat u dichter naar Jezus toe zal gaan. Als vanochtend tot gevolg heeft dat u dichter bij Jezus komt, dan is vanochtend geslaagd. Laten we lezen uit Matteüs 14. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. En terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover uit het evangelie van Matteüs. Het eerste waar ik naar wil kijken is autoriteit. In het gedeelte hier zien we dat Jezus zijn autoriteit laat zien. Hij geeft zijn discipelen tot twee maal toe, of tenminste in de eerste instantie geeft hij zijn hele groep discipelen de opdracht. Hij geeft ze een commando. Ik gebruik dit woord even bewust om aan te tonen, om duidelijk te maken dat Jezus hier een hele andere staat is dan zijn discipelen. Hij heeft het recht, en zijn discipelen weten dit, om hun te commanderen. Om hun te zeggen, ga nu het schip in. Hij dwong hen om het schip in te gaan. En later zien we nog dat hij ook een commando geeft, een opdracht geeft aan Petrus met kom. We zien ook dat Jezus zijn autoriteit laat zien over schepping. Over de zee, over de storm. En dit is niet de eerste keer dat hij dat doet. Kort hiervoor is net de wonderbaarlijke spijziging geweest. Dit gaat vooraf aan dat Jezus over de zee loopt. Over dat die 5000 mannen, en daar komen dan nog vrouwen en kinderen bij, door 2 broodjes en 5 vissen te eten geeft. En door het evangelie heen lezen we steeds weer dat God, dat Jezus zijn autoriteit laat zien. Zijn macht over mensen, zijn macht over ziekte, zijn macht over de schepping. En dit lezen we door de Bijbel heen. En ik wil hier aandacht voor vragen vanochtend. Want ik weet niet hoe het met u is, maar ik bemerk in mijn eigen leven, en ik denk dat er ook wat te zien aan Christen om me heen, dat wij Jezus vaak wel Heer noemen, maar hem niet die plek geven. Die plek van autoriteit, ook over ons leven. Want wanneer, nou ja, toch de zending steekt, Matteüs 28, zegt Jezus, mij is alle macht gegeven. En wat zegt hij dan? Daarna geeft hij een commando aan zijn volgelingen. Mij is alle macht gegeven over jullie levens. Ga en doe wat ik jullie opdraag. Maar we leven in een tijd waarin we Jezus vaak meer behandelen als een Zwitserse zakmes. Die we in onze zak hebben zitten. We leven ons leven en wanneer we een nood hebben, wanneer we een vraag hebben, dan halen we hem uit onze broekzak. En dan de juiste functie die we op dat moment nodig hebben, passen we dan toe in ons leven. Zo zien we natuurlijk vaak als er problemen zijn in de wereld, als er nood is, stromen de kerken vol. En we passen dan God toe naar onze eigen behoeften. Naar onze plannen. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij plannen hebben en dat we dan God zegen over onze plannen vragen. Maar dat is de verkeerde kant op, dat is de omgekeerde wereld. Want Jezus heeft de autoriteit gekregen over alles. En zoals in Colossenzen 1 gesproken wordt, hè, dat heel de schepping is door hem gemaakt en alles is voor hem gemaakt. En heel de volheid van God heeft in hem willen wonen. Jezus is Heer. Dat betekent ook dat hij bepaalt wat de realiteit is. Dat hij bepaalt wat de waarheid is. En de vraag vanochtend die ik bij u neer wil leggen. Mag hij bepalen hoe jouw leven eruit ziet? Mag hij bepalen wat jij gelooft? Of passen we dat aan naar onze eigen wensen? Creëren we onze eigen waarheid, onze eigen plannen? Mijn ervaring is dat er gedeeltes in ons leven kunnen zijn waarin we zeggen, ja Heer, hier mag u heerschappij over hebben. Maar dat er ook stukken zijn in ons leven. Ze nemen daar niet. Daar wil ik de regie. Daar wil ik de controle over behouden. En dan is de vraag, waarom is dat dan? Waarom doen we dat? En ik denk omdat we in ons hoofd hebben, in ons denken hebben, dat Gods plannen, dat als we de controle van ons leven volledig aan hem geven, als we hem onder zijn autoriteit gaan leven, dat wij dan op plekken gaan komen, dat de dingen van ons gevraagd worden, die wij helemaal niet willen. Er zit een angst om dingen kwijt te raken. Er kunnen gedachten zijn, ja, als ik dit aan God ga geven, dan verlies ik dat dus. Dan heb ik niet meer, dan kan ik niet meer misschien de baan doen die ik heb. Dan heb ik niet meer controle over wie mijn vrienden gaan zijn. Of waar ik ga wonen. En dat beangstigt ons. Want het volgen van Jezus brengt ons soms, en dat lezen we in de tekst ook, brengt ons niet altijd op hele plezierige plekken. Wanneer de discipelen Jezus gehoorzaam zijn en in de boot stappen, is het niet een kalme zee die ze te wachten staat. Het is noodweer. En dat is niet gemakkelijk. Maar vaak in ons leven, als ons iets overkomt, en zo kijken we denk ik niet alleen ons eigen leven, maar ook naar de ander, als er problemen ontstaan, denk ik, hé, waar ben ik misgegaan? Heb ik u dan niet goed begrepen, Heer? Ik ben toch gehoorzaam aan u geweest? En kijk, nou is de ellende waar ik in zit. Dat is heel normaal, dat u in ellende terecht kan komen. Of in moeite. God heeft nooit beloofd kalme zeeën. Het volgen van Jezus en onder zijn autoriteit leven brengt ons soms op plekken waar wij eigenlijk niet willen zijn. En ik bid dat u toch zult zeggen, u bent mijn Heer. Geef u maar een commando waar ik naartoe mag gaan. En dit proces, en dan geloof ik wanneer wij, en ik hoop dat u dat herkent in uw eigen leven, dat de moeite waar wij terechtkomen, dat dat ons eigenlijk dient. Dat wanneer wij onder zijn autoriteit leven, dat we ook geloven dat God een goede plannen voor ons heeft. Hoe vaak, nou, ik las laatst een citaat en er stond in het Engels dan, your comfort place is a beautiful place, but nothing ever grows there. Een comfortabele plek, daar waar alles goed is, waar het lekker kabbelt, is een prachtige plek, maar er groeit nooit iets. En in uw relatie met God, in uw het kennen van God, ik denk als u daarover nadenkt in het leven, de momenten dat God het dichtstbij was, dat u de meest intieme momenten hebt gehad met God, of dat u een stukje van zijn glorie heeft gezien, van zijn goedheid, van zijn genade, dat was waarschijnlijk in de moeilijke tijden. Er is een reden waarom we soms in woelige wateren terechtkomen. Een andere moment dat Jezus een commando hier geeft, is aan Petrus. En Petrus, en dat is wel interessant, hij vraagt aan God, aan Jezus, geef mij opdracht. Petrus die zit daar in die boot en die ziet Jezus lopen. En die denkt, ja, ik wil, nou ja, daar ga ik het zo in het volgende punt over hebben. Maar hij wil daar naartoe, maar beseft heel goed, ik kan dit niet in eigen kracht. Ik kan dit niet zomaar doen. Ik heb het nodig om op commando van Jezus, een commando van Jezus te krijgen. Want anders ben ik beperkt tot mijn menselijk kunnen. Maar als Jezus, als ik onder zijn autoriteit leef, en als ik onder zijn autoriteit doe en ga doen, dan is alles mogelijk. Petrus was ook niet stom. Die wist echt wel dat je niet over water kan lopen. Maar hij geloofde dat wanneer hij in de opdracht van Jezus zou gaan, dat hij het zou kunnen. Hebben wij, heeft u, heb jij en ik, hebben wij het geloof dat wanneer wij in opdracht, in de commando van Jezus, dat wij bovennatuurlijke dingen kunnen doen. Niet om ons, maar omdat Jezus, omdat we onder zijn autoriteit leven. Het leven van een volgeling van Jezus wordt bepaald door de autoriteit van Jezus en gekenmerkt door Gods bovennatuurlijke kracht en kunnen. Laat het zo zijn in ons leven. Het volgende is het verlangen van Petrus. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Petrus sowieso uit die boot wilde stappen? Dit is de tweede keer dat ze in een storm zitten. De eerste keer sliep Jezus in de boot en stilde die de storm. En hier bevindt Petrus zich weer opnieuw in een situatie, in een storm, in een bootje op zee. En hij vraagt aan Jezus in die storm, als u het echt bent, wilt u me dan de opdracht geven om tot u te komen? Maar waarom vroeg Jezus? Waarom vroeg Petrus dat? En ik heb een preek gehoord en zei, weet je waarom? Omdat Petrus het bovennatuurlijke wilde doen. Petrus verlangde erna om supernatural things te doen. En ik hoorde dat en ik dacht, nou, volgens mij kan je niet meer de plank misslaan dan op die manier. Dan door die reden te geven. Ik geloof dat Petrus, want als we de evangelie lezen, dat één ding is, dat er maar één reden was waarom Petrus zegt, Heer, roep mij tot u. En dat is Petrus verlangde met alles in hem om bij Jezus te horen. Jezus was zijn alles. Niet de kracht die Jezus had, niet ook de woorden natuurlijk, maar het ging hem om de persoon Jezus, waarvan hij getuigde, u bent de Messias, u bent de Zoon van God. En al die andere dingen die er met Jezus komen, hoe belangrijk ze ook zijn, zijn secundair aan de persoon van Jezus. We kunnen ons verliezen in ons verlangen naar vernieuwing in geloof of naar vervulling. Kunnen we ons verliezen in allerlei randzaken. We kunnen ons helemaal vullen met theologische kennis om Gods woord, om dat zoveel mogelijk te kennen. We kunnen ons vullen met entertainment, ook in de kerk, met worship, met weer nieuwe liederen. We kunnen ons proberen te vullen met sociale contacten in de kerk of daarbuiten. En ik heb het nu alleen over in ons christelijk leven. We kunnen ons ook vullen met het verlangen, met de krachten naar genezing, naar andere wonderen. Maar de essentie en verlangen van ons hart zou moeten zijn om bij Jezus te zijn. Dit is ook zijn verlangen. Jezus spreekt uit in het hoge priesterlijke gebed. Vader, hij maakt zijn wens bekend aan zijn vader. Dit is wat ik wil. Dat zij, dus zijn volgelingen, zijn discipelen, u, jij en ik, dat wij bij hem zijn. En dat wij zijn schitterende heerlijkheid zien. Laat ook dit ons diepste verlangen zijn. Dat wij niet het zicht zullen verliezen op Jezus, op wie hij is. En dit beeld, ik weet niet, dat heeft u wel eens gezien, dat zie je bij kleine kinderen. Die gaan hun vader of hun mama, irriteren. Ja, dat ook. Imiteren. En dan zie je, van die foto's, zie je zo'n vader lopen met zijn handen op zijn rug. En dan zie je zo'n klein ventje erachter lopen, exact hetzelfde. Laat dit nou voor ons gelden. Dat wij zijn als zo'n klein kind. Dat wij Jezus zien. Net als Petrus. En dan denk ik, Heer, ik wil zijn waar u bent. Ik wil heel dichtbij zijn en ik wil precies doen wat u doet. Niet omdat die daden zo fantastisch zijn, maar omdat u geweldig bent. Laat ons kleine kinderen zijn die willen imiteren. Die willen doen en zijn als Jezus. En daarmee leven van een volgeling van Jezus ontleent richting, wordt gevormd en gevuld. En krijgt ook zijn voldoening in wie Jezus is. En wat hij doet. En wanneer we die gesteldheid hebben samen met die gehoorzaamheid, dan wordt ons leven niet meer ingevuld en bepaald door onze eigen verlangens. Of door wie wij zijn, onze eigen beperkingen misschien. Maar dan wordt dat gevormd en gevuld door wie Jezus is. En door wat hij allemaal kan. Is dat niet een betere wijze, is dat niet een betere weg dan die van onszelf. En dan, en dat heb ik al gelezen, het volgen van Jezus, gehoorzaam zijn aan hem, brengt ons niet altijd in leuke situaties. En zo lezen we dit ook met Petrus. Petrus die stapt uit de boot, een opdracht van Jezus. En dit, hij loopt over water, mensen. Ik wil er zo nog wel wat over zeggen, maar hoe bijzonder is dat? Maar op een gegeven moment verliest Petrus zijn zicht, zijn exclusieve en volkomen zicht op Jezus. En hij wordt afgeleid door de omstandigheden. Hij wordt afgeleid door de harde wind en door de golven. En hij begint te twijfelen. Ja, maar dit kan helemaal niet. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? In het leven kunnen we ons zicht op Jezus heel gemakkelijk kwijtraken. Misschien niet volkomen, ook niet bewust, maar het gebeurt in het leven. Het leven is niet makkelijk. Het leven is niet altijd overzichtelijk. Meestal vaak niet. En financiën, relaties, werk, allerlei persoonlijke emoties, worstelingen, zonden, die kunnen ons allemaal afleiden van ons zicht op Jezus. Toen we terugkwamen in Nederland, ben ik een aantal jaren directeur van OM geweest. En dat maakte na 3 jaar, dat waren 3 zware jaren, dat ik thuis kwam te zitten met een burn-out. Of tegen een burn-out aan. En ik zat daar en ik denk, Heer, hoe kan dit nou? Ik ben uit de boot, ik heb gedaan wat u vroeg en nu zit ik hier. En ik weet het niet meer. En de Heer sprak mij aan en gaf me aan op dit gedeelte. Marcus, je bent gezonken. Je bent te veel gaan kijken naar de omstandigheden. En Jezus zei dat heel liefelijk. Heel genadig. Ook van, ik weet dat je van me houdt. En ik weet dat je verlangen naar me uitgaat. Maar het leven is je overkomen. Je bent je zorgen gaan maken over de dingen om je heen. Om financiën, om wat mensen van je zeggen. Dit hoort erbij. Dat wil ik zeggen. Dit is niet buiten het gewone van een leven van een volgeling van Jezus. Wij zinken af en toe. Als je in sommige vertalingen, en dan staat er in de Bijbel, worden er van die kopjes boven gezet. Hè? Als een soort kern van waar dat stukje, dat alinea over gaat. In heel veel vertalingen staat er boven dit stuk een te klein geloof. Dat zegt wat over ons beeld van God en hoe wij naar elkaar, naar onszelf en naar elkaar kijken. Een te klein geloof. Wie van u heeft wel eens over water gelopen? Ja, ik denk, ja, dat zou kunnen, maar ik denk niemand. Maar Petrus wel. Maar de afdronk van vele mensen, en ik denk ook van ons, is een te klein geloof. Jezus zegt het ook, waarom? Ga je kleingelovigen? Waarom ben je gaan twijfelen? En het is afhankelijk van hoe wij over God denken, hoe we dat interpreteren. Dat kan zijn van, jongen, Petrus, wat ben jij een mislukking, zeg. Had je nou niet meer geloof kunnen hebben? Of is het, Petrus, joh, waarom twijfelde je nou? Waarom had je niet genoeg geloof? Je kent me toch? Hoe is het voor jou? Ben je wel eens uit de boot gestapt? En ik vermoed van wel. En ben je wel eens gezonken? En wat denk je dan dat God tegen jou zegt? Is Jezus dan diegene die jou bestraffend toespreekt? Of bemoedigend toespreekt? En ik geloof dat het laatste is, want God weet dat wij enkel stof zijn. Hij kent ons, hij kent jou, hij kent mij door en door. Hij weet, hij kent onze zwaktes. En hij wil ons aanmoedigen. Stap opnieuw uit die boot. Je bent gezonken, maar hij is er altijd bij. Hij is er altijd bij om ons direct te redden. Wat een God is hij. Altijd is hij erbij om ons direct te redden. En hoe kijken wij naar onszelf? Misschien zitten wij wel in de boot en kijken we naar mensen die uit de boot zijn gestapt en die hebben gefaald. En denken wij, jongen, wat een mislukking. Kijk nou eens met zo'n grote waffel. Want dat had Petrus ook, hè. Of zijn we bemoedigend? En misschien zijn we zelf wel ontvangend geweest. Ook binnen de kerk zijn we uitgestapt. En zijn we gezonken. En hebben we vooral ontmoediging ontvangen vanuit de kerk. Van hoe kan dat nou mis zijn gegaan? Laten we net zo genadig zijn. En net zo bemoedigend zijn als God, als Jezus. We kennen onze zwaktes, die onze zwaktes kent. Die genade betoont en ons keer op keer kansen geeft om te groeien in ons geloof. Want Petrus zou niet gegroeid zijn in zijn geloof als hij nooit uit die boot zou zijn gestapt. Dan had hij die ervaring niet gehad. En we lezen niet, er is niet nog een moment geweest dat hij weer uit de boot kon stappen. Maar we zien in het leven van Petrus daarna dat hij stappen zet in gehoorzaamheid aan God. In het doen van moedige dingen. In het doen van dingen die echt beangstigend zijn. En we zien een man die groeit in de kracht van God. En die uiteindelijk een van de leiders wordt van de eerste kerk. Laten we zijn als Petrus en laten we uit die boot stappen. Ook al hoort zinken er af en toe bij. Zinken is onvermijdelijk in het leven van een volgeling van Jezus. Maar het draagt bij aan ons groei in geloof. En die echte groei is echt alleen maar mogelijk als wij uit de boot stappen. En dan om af te sluiten, eindigt het waar ik geloof dat ons leven als volgeling van Jezus altijd moet eindigen. Het eindigt met aanbidding van Jezus. Waarin we zien hoe wat hij heeft gedaan, wie hij is geweest. En dat eindigt in de boot hier. Waarin ze samen erkennen en in aanbidding gaan vanuit u bent werkelijk God. U bent werkelijk de Zoon van God. Dit is waar, en daar ben ik mee begonnen ook, waar ik geloof dat Jezus ons wil hebben. Dat wij heel dicht bij hem zijn. Onder zijn autoriteit, gehoorzaam aan hem. In geloof uitstappend, elkaar bemoedigend. En dat we daarin steeds meer mogen gaan ontdekken, omdat we heel dicht bij hem zijn, wie hij is, zijn genade, zijn liefde voor ons. En ook zijn macht over heel de aarde, over heel de schepping. En uiteindelijk ook de macht over de dood, die hij heeft overwonnen. En hij heeft bewezen dat hij het waard is om Heer genoemd te worden en om aanbeden te worden. Dit is wat we elke dag, wanneer wij wandelen met Jezus en met elkaar, want dit is het ook, dat we ook zien wat God in het leven van een ander aan het doen is. Dat ons dat toe mag brengen om in aanbidding van hem te komen. Dit mogen we ook doen in de mensen om ons heen, die God nog niet kennen. Dat we mogen tonen wie Jezus is, en dat gebeurt in en door ons leven. Dat gebeurt ook in ons zinken. Laten we dat alsjeblieft niet verbergen. Dat andere mensen die God nog niet kennen, laat hen zien wat er in ons speelt. Wij hoeven geen perfect plaatje te zijn. Daar zijn mensen niet in geïnteresseerd. Ze willen echt leven zien. En ze willen zien dat je af en toe zinkt, want dat is de realiteit. Maar dat ze dan ook zien dat Jezus redt. En dat hij ons blijft aanmoedigen. Op die manier mogen wij getuigen zijn van God. En mogen ook vertellen over Jezus uiteraard, wat hij in ons leven doet. En dat mogen we hier doen, dat mogen jullie hier doen in Heerde. Misschien vanmiddag, als er een groep jongeren ook bij elkaar komt en er een dienst is. Maar dat kan ook ver weg zijn. Zijn er dingen in het leven die je onder autoriteit van Jezus moet stellen? Is er iets waar je gehoorzaam aan moet zijn vandaag? Misschien zeg je wel, ja, ik ben aan het zinken vandaag. Misschien ervaar je wel een veroordeling over dat zinken. En misschien is het gewoon tijd om in aanbidding te gaan vandaag. mijn gebed is, laat ik afsluiten met een gebed. Maar dat we daar waar jij of ik, daar waar we ook staan, dat we daarin geleid mogen worden door de Heilige Geest. Maar dat we ook de verbinding zoeken met een broer of een zus. Zodat we het niet alleen doen. Mag ik zo volgen in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons, dat u een plan met ons heeft die verder gaat dan ons eigen denken, onze eigen verlangens. Heer, u heeft een hoger doel en dat bent u zelf. Ik wil u bidden, Heilige Geest, wilt u ons en in ieder hier tot ons spreken en ons de moed geven om te doen wat u van ons vraagt. Om gehoorzaam te zijn, om uit te stappen. En Heer, ik bid, wilt u ons allen een hart van aanbidding geven. Heer, dat we mogen zien in ons leven en om ons heen wie u bent, hoe goed u bent. En Heer, dank u wel dat we mogen weten dat terwijl we in dit leven nog zullen zinken, dat u er altijd bent om ons te redden. Maar dat er een moment zal zijn, en daar zien we naar uit, Heere Jezus, dat we volkomen zullen zijn, dat we zonder gebrokenheid zullen zijn, dat er geen zinken meer is. En dat er geen afleiding meer zal zijn. En dat we volledig u zullen aanbidden. In geest en in waarheid met elkaar. Heer, we zien uit naar dat moment. En we bidden ook, Heer Jezus. Maranatha, wilt u komen? Maar tot die tijd, Heer, dank u wel dat u bij ons bent. En dat u nog een werk voor ons te doen hebt hier op aarde. Heer, we bidden of u ons daarin wilt leiden. In de naam van Jezus. Amen.